dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag trappen we eigenlijk gelijk af met Twan Houben, die weer bij ons in de aflevering is. Twan, welkom.
Leuk te zijn weer, Mark. Ik ben wel een beetje vrolijk van jouw shows.
Mooi. Nou, de vorige keer in onze podcast hebben wij het gehad over hoe Nederland hard op weg lijkt naar een oorlogseconomie. Er zijn, en dat heb ik ook later tegen gezegd, zijn een hoop positieve reacties opgekomen van mensen die vooral de inhoud heel erg konden waarderen. Hè, want het ging wat dieper op de inhoud in dan normaal gesproken. Hè. En dat is, weet je, het gaat wat verder weg van alleen de economie en finance en investeren. Het ging juist over geopolitiek, hoe de wereld in elkaar steekt. En in de aflevering daarna, maar volgens mij ook een beetje aan het einde, hebben wij ook bij elkaar het woordje elite laten vallen. En dat woord valt nogal vaak, merk ik, als mensen hier, die vinden er wat van, of de elite, en er wordt hoop over gesproken, maar eigenlijk zelden wordt er meer inhoud aan gegeven. Nou heb ik gezien in jouw laatste paar artikelen dat jij daar een hoop meer inhoud aan geeft. Dus zou jij iets meer kunnen vertellen over de elite? En misschien is het ook wel leuk om af te trappen dan met hoe dat zich dan verhoudt tussen de Verenigde Staten en Europa.
Heel graag. Ja, ik heb het ook gezien en gevoeld dat het een onderwerp is dat veel mensen bezighoudt. En dat het toch snel in de complothoek weer terechtkomt waar ik geen voorstander van ben. Dus ik heb gekeken wat er nou van wetenschappelijk onderzocht is van die elite. Wat is daarvan door universiteiten bekeken? En het blijkt dat je in de hoek terechtkomt van de hoogleraren sociologie -economie die daar wat aan hebben onderzocht. En hebben gekeken van waar bestaat zo'n elite nou uit en wat voor invloed oefenen die uit, op welke manier, via welke instrumenten en wat voor netwerken. En ik heb twee een beetje standaardwerken daarover gelezen. Die zijn allebei uitgegeven door Oxford University Press, een zeer gerenommeerde uitgever van de Universiteit van Oxford. Het ene gaat over de elite in Amerika en het andere over de elite in Europa. En die twee boeken die bespreken uiteindelijk ook de samenwerking tussen die elites in de VS en Europa. En dan blijkt, als je het heel kort samenvat, dat het hele elite-idee en die invloed daarvan op de politiek en de economie eigenlijk is begonnen in Amerika. En van Amerika is overgeheveld naar de EU middels samenwerkingsverbanden tussen de Amerikaanse regering en de Europese Commissie. En een aantal andere zaken waardoor zeg maar het elite probleem, zal ik maar zeggen. Want ik vind het een probleem. Ik vind dat mensen met veel macht en geld die invloed hebben op het politieke systeem in plaats van burgers, dat vind ik geen gelukkige ontwikkeling. Dan zie je dat vanuit Amerika naar Europa is gekomen. En we zullen waarschijnlijk in ons gesprek wel wat verder uitdiepen hoe dat dan werkt, wie dat dan zijn en waar je dat dan kan zien dat het zo is.
Ja. Ja, want dan komt gelijk bij mij op, wanneer is dan die samenwerking tot stand gekomen en
ja,
hoezo?
Dat gaat al even terug hoor. Eigenlijk als je die twee boeken die ik net aanhaalde leest, dan zie je dat de oorsprong een beetje ligt zo net na de Tweede Wereldoorlog, als de Amerikaanse regering het belangrijk vindt dat er in Europa een EU, een Europese Unie, zij noemen dat al Europese Unie, ver voordat het zelfs wat wij dat zo zijn gaan doen. 1948 noemen ze het al de Europese Unie, dat ze een Unie willen waarin een politieke samenwerking en een financiële samenwerking is binnen Europa die veel verder gaat dan die Europese gemeenschap van kolen en staal waar het allemaal mee begonnen is. Dus die Amerikanen die vonden dat al heel belangrijk. Eind jaren 40 na de Tweede Wereldoorlog. En dat vonden ze belangrijk om twee redenen. Ze wilden graag dat Europa zijn eigen broek op kon houden. West-Europa dan, want het was gesplitst, zoals je weet. Zijn eigen broek op kon houden, militair gezien. Dus er moest ook een Europees leger komen al, vonden de Amerikanen in die tijd. En ze wilden dat we ook economisch en politiek samen gingen werken. Zodat we een beetje een idee kregen zoals de Verenigde Staten van Europa naar Amerikaans model. Een federaal Europa. Dat wordt al heel vroeg bepleit door de Amerikanen. Dat lees je in die twee boeken waar ik het net over had.
Hey, en wat was daar dan de waarom wil Amerika dat? Hè? Wat is dan, want ik snap het, hè? Je eigen, misschien je eigen leger, je eigen broek kunnen ophouden, omdat er zoveel oorlog op het continent is geweest in die periode daarvoor. Wat heeft Amerika daar dan voor baat bij? Dat wij op zo'nzelfde soort manier gestructureerd zijn of onze, noem eens wat?
Nou ja, de Amerikanen zien daar dus twee voordelen en die ook uiteindelijk voordeel voor hun zijn. Namelijk dat op het moment dat wij federaal georganiseerd zijn, dan zijn we een eenheid. En dan is de kans op oorlog en strijd binnen Europa aanmerkelijk kleiner. Om diezelfde reden willen ze ook dat die EU maar uit blijft breiden. En zijn ze ook een heel groot voorstander van dat bijvoorbeeld Oekraïne, Moldavië, Albanië tot de EU worden gerekend. Want hoe meer landen bij de EU, hoe minder kans dat er nog oorlog op het continent is. En minder oorlogkans betekent voor Amerika een grotere invloedssfeer in Europa en ook een grotere handelspartner. Want het is duidelijk dat als de Europese Unie maar steeds groter is met meer landen, dat dan Amerika ook meer directe toegang heeft tot allerlei landen via dat Europese systeem. En dat vinden ze heel prettig, want dat is goed voor hun export en voor hun handel.
Ja, helder. En logisch, want kijk, laten we eerlijk zijn, we winnen allemaal als er geen oorlog is. Dus ik denk dat we allemaal tevreden zijn met het feit dat voor het grootste gedeelte Europa zo ver mogelijk uit oorlog heeft kunnen blijven tot nu toe dan. Hè? Want we zitten nu dan met Rusland en Oekraïne, waar we dat waarschijnlijk zo meteen ook nog even over gaan hebben. Maar wat bij mij gelijk gaat spelen is, wat is dan de reden dat Amerika vandaag de dag nog steeds zo dominant aanwezig is qua beslissingen die in Europa worden genomen? Wat zit daar dan achter?
Ja, nou ja, heel kort antwoord. Een groot financieel-economisch handelsbelang, dat zit erachter. Plat gezegd, op het moment dat, en ik geef je nu een paar voorbeelden, op het moment dat Amerika veel invloed en dominantie in de EU in Europa heeft, dan kunnen ze hun eigen financiële en economische belangen zekerstellen. Dat doen ze onder andere door bijvoorbeeld de EU een exportverbod voor bepaalde technologie op te leggen naar China. We hebben zelf ASML gezien die verboden werd om nog chipsmachines die chips produceren naar China te exporteren en te verkopen. Dat hebben ze niet gedaan omdat ze dat zelf zo'n goed idee vinden, maar omdat ze gedwongen zijn door de VS. Nou, die VS die dwingt niet alleen Nederlandse bedrijven tot dit soort dingen, maar ook andere, ook Duitse bedrijven bijvoorbeeld en Franse bedrijven. Er is in de tijd een hele mooie documentaire geweest, die is van internet afgehaald helaas, over Airbus. De grote Europese vliegtuigfabrikant die een concurrent met Boeing is. Wat daar de Amerikanen allemaal aan regelgeving hebben bedacht om dat Airbus aan banden te leggen, zodat die concurrentie met Boeing kleiner werd. Dus Amerika heeft grote belangen bij het kunnen beteugelen van de Europese economische ontwikkelingen.
Ja, en dan kom je natuurlijk automatisch op de vraag van oké, waarom staan wij dat dan toe? Hè? Dus hoe liggen deze machtsverhoudingen dat wij min of meer, want iedereen kan nadenken, en iedereen met een brein weet dat op het moment dat Amerika profiteert van dit soort beslissingen en wij daar min of meer last van hebben, omdat we er minder rijk door worden of minder vrij door zijn, dan vraag ik me toch af wat er daar achter de schermen afspeelt en waarom wij als Europa zo, ja, alles zo netjes blijven uitvoeren. Weet je, wat is daar de gedachte achter?
Ja, inderdaad, wat je zegt, het klinkt niet logisch hè, dat wij dat doen. Waarom zouden we dat doen? Jezelf een beetje met je pootjes omhoog gaan onderwerpen aan zo'n Amerika. Het klinkt niet logisch. Er zitten een paar verklaringen achter die ik kort zou willen bespreken. En ook een aantal, dat gaat dan toch weer over personen. Lijntjes tussen Amerika en de EU die dit allemaal mogelijk maken. Op de eerste plaats, de reden waarom wij dat doen en met die pootjes omhoog gaan liggen, is omdat blijkbaar, dat is tenminste een suggestie die vaak wordt gewekt, wij bang zijn, als wij niet luisteren naar Amerika, dat dan straks, als er een grote dreiging voor oorlog is, waar onze meneer Brekelmans regelmatig aan refereert, dat we dan alleen staan en dat we het niet redden. Dus we hebben Amerika nodig om tegen de grote boze Russen ons te kunnen verweren. Dus moet je ook op andere terreinen maar water bij de wijn doen. CQ, je eigen belang aan de kant schuiven om Amerika te kunnen plezieren. Dat is één. Op de tweede plaats is er, en dat is met name de afgelopen 4 jaar zo geweest, dat gaat anders worden denk ik met meneer Trump. Er is een enorm nauwe samenwerking geweest tussen mevrouw von der Leyen en tussen de Biden-regering. En die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is Van der Leyen die begon in 2019 voor het eerst als voorzitter van de Europese Commissie. En Biden in 2020. Maar voor die tijd had Van der Leyen al jaren een goed contact, nauw contact met de Amerikaanse regering. Want Van der Leyen is bijvoorbeeld eerst minister van Defensie geweest van Duitsland, het grootste NAVO-land in Europa. En in die tijd, en dan praat je over zo rond 2010 tot en met, totdat ze voorzitter werd, 2019, heeft ze al heel veel contacten gehad met Amerika. Ministerie van Defensie in Amerika, maar ook de regering. En in 2017 is ze zelfs geroemd door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS voor haar geweldige rol binnen de NAVO in Europa. Zodat zij werd gezien toen, in 2017, als de leider van de Europese afdeling van de NAVO. Nou, als je dat weet, en dan komt zo'n vrouw opeens aan de macht in 2019 als voorzitter van de Europese Commissie, en meneer Biden wordt president, dan snap je dat daar al een soort voorgeschiedenis is om lekker samen te gaan werken met elkaar en allerlei contracten, verdragen en God mag het weten af te sluiten. Die eigenlijk toch wel meer de Amerikaanse belangen hebben gediend dan de Europese. Om een paar voorbeelden te noemen. In 2021 is daar is een hele hoop over te doen nog steeds. Dat contract gesloten tussen Europese Unie, zeker Europese Commissie en Pfizer. Voor die coronavaccins. Waarbij Van der Leyen een beetje in de eentje, zonder enige ruggespraak met haar, de rest van haar commissie, nog met haar inkopers. Met sms-berichten met die meneer Bourla van Pfizer. Miljardencontract heeft zitten afsluiten. Nou. Dat hoort niet. Dat is een schending van Europese aanbestedingsregels. Maar dat heeft ze gewoon maar gedaan. Vanuit het vertrouwen dat in dank zou worden afgenomen in de VS. Wat ook zo is geweest, maar nu een paar rechtszaken oplevert.
Ja, en ik las volgens mij ook iets over afspraken die al op voorhand waren gemaakt met haar rechterhand. Met betrekking tot de oorlog van Rusland en Oekraïne. Hoe zat dat ook alweer?
Ja, dat is ook zo'n mooi ding waar bijna niemand wat van weet en ook niet in de pers over wordt geschreven. Maar die mevrouw Van der Leyen, die heeft dus een rechterhand, meneer Seibert. Dat was ook al haar rechterhand toen ze minister was van Defensie. Dus met die beste man werkt ze inmiddels zo'n jaar 15 samen. En die heeft ze meegenomen toen ze bij de Europese Commissie de baas werd. En die Seibert, die heeft dus ook een heel groot verleden met de VS. Hij heeft daar aan 3 Amerikaanse universiteiten gestudeerd en aan 2 gedoseerd. En dan met name op het gebied van defensie. Dus Seibert heeft contacten en ervaringen en academische relaties, vriendschappen met Amerikaanse universiteiten als het gaat over de defensiewetenschappen. En die meneer Seibert die heeft dus in het verlengde van zijn verleden met Van der Leyen en met Amerika, voordat oorlog met Rusland uitbrak, heeft hij een plan opgesteld met een aantal geheime diensten van Engeland en Amerika. Blijkt uit verhalen van Politico, hoe heet dat tijdschrift. Waarin ze al een voorschot hebben genomen op het ontstaan van die oorlog in Oekraïne in februari 2022. Door een heel plan te maken wat voor sancties ze dan op zouden gaan leggen. Dus dat hele sanctiepakket van die EU, waar mevrouw Van der Leyen dan mee naar voren is gekomen, dat is door meneer Seibert in overleg met een paar andere geheime diensten blijkbaar uitgewerkt. En het meest extreme eigenlijk van het hele plan, dat zien we, wij horen het dan, we weten niet waar dat vandaan komt, is het blokkeren van de toegang van Rusland tot SWIFT, het internationale betalingsverkeer, waardoor Rusland toch heel veel transacties niet meer kon afsluiten via SWIFT en met dollars, waardoor hun economie voor deels platgelegd. Dat idee, dat schijnt van die meneer Seibert. Nou, dat komt van meneer Seibert vandaan. De rechterhand van mevrouw Van der Leyen.
Wauw, ja, er is hier zoveel om over te zeggen. Wat ik in ieder geval zelf heb gemerkt bij het analyseren van de markt, is dat moment dat Rusland werd buitengesloten van het financiële systeem, dat er toen ook echt wel wat in werking is gezet. Hè? Want de BRICS die zijn eigenlijk maar verder en verder aan het uitbreiden, lijkt het in ieder geval. Maar je ziet ook dat sindsdien de goudprijs extra hard omhoog is gegaan, als zijnde van jongens, weet je, als jullie ons buitensluiten, dan gaan wij weer op een andere manier terug naar commodities of in ieder geval terug naar goud. En ik vraag me af in hoeverre ze dat risico ook goed hebben ingeschat. Heb je daar een mening over?
Ja, zeker. Daar zeker een mening over. En ik vind het mooi dat je deze vraag stelt. Dat zie het je echt. Hele mooie vraag. Ik vind het dat ze daar helemaal niet over na hebben gedacht. Of weinig. Want ik vind over het algemeen dat die Europese Commissie toch, als het gaat om strategie, en dat is mijn core business strategie, weinig heeft nagedacht over de gevolgen, consequenties van hun beleid. Hey, op het moment dat je Rusland de oorlog verklaart in economische zin door allerlei handelssancties en dergelijke op te leggen, dan moet je nadenken over waar dat toe gaat leiden. Het heeft onder andere toe geleid dat in Duitsland er een energiecrisis is ontstaan, waardoor die hele industrie is een beetje platgelegd. Want Duitsland is in hoge mate afhankelijk geweest van Russisch gas. Dat wisten we. En die overgang naar ander gas van Amerika of zonnepanelen of wat voor energie dan ook, die is niet snel genoeg gegaan om het wegvallen van Russische energie op te vangen. Dus Duitsland zit nu in een recessie met dank aan de Europese Commissie. Maar het hele platleggen van Zwift, waar we het net over hadden, heeft weer toegeleid dat BRICS een vlucht heeft genomen, de goudprijs omhoog is gegaan enzovoorts. Dus al die neveneffecten, er is gewoon niet over nagedacht. En dan denk ik, ik zie dan altijd in mijn verbeelding, zie ik dan een aantal mensen op het Brusselse kantoor van het Berlemont gebouw lekker naar buiten kijken over de skyline van Brussel en denken, wat zullen we nou weer eens bedenken? En weer nieuwe wetjes en regelgeving, zonder de consequenties doorgeakkerd te hebben. Ook niet financieel. Want uiteindelijk, we zitten nu in een enorme crisis in Europa, met meneer Draghi dan weer met een plan komt om 800 miljard euro per jaar te gaan lenen om de economische crisis in Europa op te gaan lossen. Dat is dan ook weer een indirecte uitvloeisel van al die stommiteiten die in het verleden zijn begaan. Dus ik heb er een mening over. Ik vind, ik vind het eigenlijk een dramatisch gebrek aan kwaliteit in Brussel als het om dit soort dingen gaat.
Ja, het is wel mooi hoe je antwoord geeft, want je komt uiteindelijk dus ook weer bij in hoeverre dit dus gewoon de Europese burger of de Nederlander, de gemiddelde Nederlander dus schaadt. Hè? Ja. Ik bedoel, de afgelopen periode hebben we het denk ik kunnen zien, in hoeverre zou je kunnen zeggen dat dit, want misschien zitten er mensen te kijken en te luisteren, ja, ons absoluut heel interessant. En ik snap dat het belangrijk is dat we weten waar komt dit vandaan. Maar ja, weet je, wat kan mij het boeien? Maar volgens mij heeft het al heel erg geboeid. En wat jij zegt, de Duitse recessie, volgens mij is Duitsland de economische motor van Europa. Dus als Duitsland in een recessie komt, hebben we daar allemaal linksom of rechtsom last van. Hoe zou jij tegen een gemiddeld persoon zeggen hoe deze persoon daar, een gemiddelde Nederlander hier nou last van heeft? Van alles wat hier nu besproken is.
Ja, ik leg het heel graag uit. Ik zal tegen de gemiddelde Nederlander zeggen, je portemonnee loopt leeg door dit soort dingen. En niet omdat je het zelf uitgeeft. Kijk. Als je realiseert dat 20% van het Nederlands bruto nationaal product gaat naar Duitsland toe, aan export voornamelijk, maar ook aan zeg maar, toelevering aan de Duitse auto-industrie. We hebben een aantal Nederlandse bedrijven, grotere MKB-bedrijven, die leveren in de metaalindustrie, leveren onderdelen aan die Duitse auto-industrie. Op het moment dat Duitsland onderuit gaat met zijn auto-industrie en de rest van de industrie, dan hebben we daar last van, want kunnen wij minder exporteren. Het feit dat wij net zoals Duitsland bijna op de nullijn zitten qua economische groei, terwijl Duitsland en Nederland de twee grootste, sterkste groeilanden waren van de Europese Unie, nu niet meer. Dat heeft allemaal, is allemaal een gevolg hiervan. En dat betekent dat uiteindelijk, ondanks dat Nederland de werkgelegenheid nog goed is, dat de Nederlandse werkgelegenheid daar wel onder gaat lijden, de Nederlandse export en het bruto nationaal product gedrukt worden door de problemen in Duitsland die weer veroorzaakt zijn, doordat mijn ogen waanzinnige beleid van de Europese Unie.
Ja, duidelijk. En ik denk dat we het allemaal ook al gemerkt hebben in inflatie. Ik bedoel, als de gasprijs omhoog gaat en de elektriciteit omhoog gaat, dan kunnen we allemaal minder leuke dingen doen. En men klaagt dan over Rusland en men klaagt dan over andere zaken, maar onderschat dan wat er achter de schermen allemaal heeft plaatsgevonden hieromtrent.
Ja, dan noem je een hele belangrijke, die inflatie. Die was ik vergeten, dat is eigenlijk nummer één. Door het feit dat die inflatie in Nederland vanaf 2022 opeens omhoog schoot, heeft primair met die energietransitie te maken die grotendeels is veroorzaakt door het afkappen van die Russische levering. Kun je zeggen, ja, dat moet. Want ja, oorlog met Rusland. Maar ik vind als je iets besluit, dan moet je altijd een plan B hebben. En dat leken ze niet te hebben. Ja, Amerikaanse LNG-leveranties. Maar goed, die zijn twee keer zo duur als dat Russische gas.
Veel duurder.
Veel duurder. Ja. En het duurde langer om het hier te krijgen, dat spul. Dus daar moet je allemaal wel even over van tevoren over nagedacht hebben, voordat je zoiets allemaal in werking zet.
Ja, en Twan, weet je wat ik jou nog wilde vragen? Weet je, dat kwam net al binnen. In hoeverre, en ik weet niet hoe ver jouw kennis daarin verder teruggaat, maar in hoeverre is Rusland inderdaad altijd die dreiging voor Europa dan geweest? Of is dat een verhaallijn die Amerika maar wat graag deelt om Europa dus in die zin in de tang te houden? Weet je, is het een vijand van Amerika als zijnde een competitie of een concurrent vanwege een grootmacht? Of moeten wij als Europeanen ook echt bang zijn voor Rusland? Want ik heb best wel wat geschiedenis gelezen. Ik zit daar best wel veel en kort op. Maar ik heb niet vaak meegemaakt dat de Russen op wat voor manier dan ook zich hebben uitgesproken dat ze Europa willen overnemen of dat ze verder willen uitbreiden naar de kant toe waar het West-Europa zit en dergelijke. Wat is jouw visie daarop?
Ja, ook een hele goede vraag. Erg goed. Antwoord is in 1997 geschreven op jouw vraag. Door zeker meneer Brzezinski, die was buitenlandadviseur voor de Amerikaanse regering. Die heeft een boek geschreven, The Grand Chessboard, het grote schaakbord. En hij legt daarin uit, er zit een hoofdstuk in over Rusland en Oekraïne, in dat boek uit 1997. Waarin hij uitlegt dat Rusland weliswaar geen economische bedreiging is voor de Verenigde Staten. Maar op het moment dat Rusland zich met de EU of met Europa gaat verbinden en de Russische grondstoffen en de arbeidspotentieel daar met de EU wordt gecombineerd, dat Amerika een enorm probleem heeft. Dus dat het moet kosten wat het kost voorkomen worden. Het staat er gewoon allemaal gewoon heel, heel direct in. Onpolitiek neergeschreven. Ik weet wel zeker dat die gedachte van die meneer Brzezinski, dat die Amerikanen nog steeds mee bezig zijn. Denken, ja, we moeten kosten wat kost voorkomen dat Europa met Rusland samen gaat werken, economisch. Want dan heb je een machtsbok, daar leggen wij tegen af. En op dit moment is de situatie zo dat Europa, de EU, het aflegt tegen de VS en China. Als het gaat om economische groei. Dat willen ze heel graag zo houden.
Wauw, want dat verklaart ook, dat zet ook gelijk in een ander daglicht. Want we gaan het nog heel even over Ursula hebben. Want dat verklaart ook weer waarom gaande is wat nu gaande is. Dat Europa, er zijn mensen op belangrijke posities binnen Europa. Ik wilde het nog even met jou hebben over de Europese Commissie en het Europese Parlement. Want je hebt het over Ursula von der Leyen gehad natuurlijk. Mm-hmm. Dat is dan de eindbaas van de Europese Commissie. Dan zeg ik het correct, toch?
Ja, zeker. Ja.
Juist. En dan heb je nog het Europese Parlement. Die worden wel gekozen.
Nou, je hebt drie belangrijkste instituten binnen de EU. Je hebt de Europese Raad. Daar hoor je niet zoveel van, maar daar zitten de 27 premiers van Europa samen. En die bedenken daar een soort algemeen beleid strategie. Die wordt voorgezet door meneer Charles Michel. Dat is een bijna vergelijkbare rol als mevrouw van der Leyen heeft. Mevrouw van der Leyen is voorzitter van de Europese Commissie. Daarin zitten 27 Europese commissarissen. En die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het operationeel managen van de EU. Dus die Europese Raad is een beetje een algemene, noem het maar Raad van Commissarissen. En de directie van de EU, dat is de Europese Commissie met mevrouw von der Leyen als CEO. En die mogen dan op basis van wat de Europese Raad allemaal vindt en bedenkt, wetten gaan bedenken. Maar die kunnen ook in hun eentje wetten bedenken waar de Europese Raad nog niet mee bezig is geweest. En die, vervolgens heb je het Europees Parlement daar weer onder die raad en die commissie. En die mogen tot op zekere hoogte, maar dat is heel beperkt, mogen ze wat vinden van al die wetsideeën en voorstellen van de Europese Commissie. Ze hebben niet zoals een normale parlement het recht, de Europese Commissie heeft, Europees Parlement heeft niet het recht om zelf wetsvoorstellen te doen. En dat vind ik een enorm gebrek aan de democratie van de EU. Ik bedoel, een parlement mag zelf geen wetsvoorstel doen. En ze mogen ook alleen maar wetsvoorstellen van de commissie, mogen ze iets van vinden. En ze kunnen voorstellen doen tot amendering, dus aanpassingen, maar voorstellen. Ze hebben daar geen zeggenschap van, als ze dit niet doen, dan accepteer ik niet. Dus het parlement stelt niet zoveel voor. Die commissie is het belangrijkste orgaan. En mevrouw van der Leyen is eigenlijk de machtigste persoon van Europa. Althans de voorzitter van de Europese Commissie.
En hoe komt zij? In hoeverre wordt die commissie, CQ de directie van die commissie, democratisch gekozen? En hoe komen zij op die plek terecht?
Ja, nou ja, je hebt dus ieder jaar, of iedere 5 jaar heb je de Europese parlementsverkiezingen. Die hebben we net in juni achter de rug. En in datzelfde jaar wordt ook een nieuwe Europese Commissie. Dus als je parlement hebt, nou, daar hebben we op kunnen kiezen of stemmen welke mensen we daar willen hebben. Mm-hmm. Hetzelfde jaar wordt ook besloten hoe de Europese Commissie eruit gaat zien. En die Europese Commissie die wordt grotendeels de samenstelling bepaald door de Europese Raad. Die doen voorstellen van wie ze daar liever zien zitten. Moet natuurlijk wel zo zijn dat de voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw van Leij, die inmiddels voor de tweede keer gekozen is, dat die wel een meerderheid heeft in het Europese parlement over het algemeen om gekozen te kunnen worden. Nou, dat heeft ze met haar EPP-fractie, de noemen ze middenrechts. Eigenlijk zijn dat de gelovigen van Europa die zich hebben verbonden in de EPP, Europese Volkspartij. Waarvan mevrouw van der Leyen, het heet CDA in Nederland, het heet CDU in Duitsland. En het heet EPP in een Europees verband, waar die mevrouw van der Leyen dus voorzitter van is. Wat ook tevens nog steeds de grootste fractie is in het Europese parlement. Dus omdat het de grootste fractie is, is daaruit, uit hun midden, een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie gekozen. En dat bleek toevallig weer mevrouw van der Leyen te zijn, die het vorige keer ook was. En die gaat vervolgens, samen gaat zij met de voorkeursstemmen uit die parlementsverkiezingen, gaan ze kijken welke commissarissen wil ik in mijn club hebben. Daar heeft zij grotendeels zelf de hand in, maar die zoekt dan wel weer naar steun van de belangrijkste partners in Europa, Frankrijk en Duitsland, of die het eens zijn met de mensen die ze kiest. Maar ze heeft zelf de grootste beslissingsbevoegdheid om te zeggen, die meneer of mevrouw die gaat dat doen, of die gaat dat doen, of we gaan die dat commissariaat opsplitsen. En wat hebben we voor in het verleden, meneer Timmermans, die was commissaris voor het milieu. Die is vertrokken, die dacht zijn ambities in Nederland verder te moeten zetten. En daar is toen Wopke Hoekstra naartoe gegaan, maar die kreeg niet dezelfde portefeuille als Timmermans, dat denken mensen wel. Hij kreeg ongeveer de helft. Hij mocht een ander deel, werd afgesplitst omdat ze hem niet zwaar genoeg vonden. Van der Leyen vond Hoekstra niet zwaar genoeg. Dus die portefeuille voor de Green Deal, waar Timmermans helemaal alleen op zat, is over twee mensen verdeeld. Nou, die macht om dat te doen, heeft zijn voorzitter van de Europese Commissie. En dat gaat ver.
Ja, en als ik dan jouw werk lees en dat in de gaten hou, dan zie ik dat die lijntjes met Amerika, die zijn overal. En we hebben het net eigenlijk al besproken wat dus in hoeverre Amerika er dus echt baat bij heeft om Europa eigenlijk quote-unquote uit de handen te houden van een samenwerking of een stevigere samenwerking met Rusland en of dat soort landen. Mm-hmm. Maar Europa is wel het kind van de rekening. Dat blijkt niet alleen uit de data. Het blijkt ook nog eens bij de mensen thuis, waar we het net over gesproken hebben. In hoeverre zie jij hier verandering in komen dat als de Europeanen te veel pijn gaan voelen, dat er op een gegeven moment wel zoiets komt van, hey, Amerika, doei. Of is dit zo entrenched, hè? Zit het zo in die top van Europa, ja, dat Amerika gewoon letterlijk vertelt en zegt wat er moet gebeuren, wanneer er wat moet gebeuren?
Kijk, de meeste mensen, de meeste Europeanen hebben niet door dat het spel zo gespeeld wordt. En dat Amerika via wetgeving, regelgeving, sancties, ook sancties naar Europa, de EU, dat zij de macht eigenlijk hier hebben en dat ze eigenlijk ons verdienmodel uitkleden ten faveur van Amerika. Onze daling van groei is in mijn ogen de groei van de Amerikaanse economie, die rond de 3% zit in dit jaar, wat erg hoog is, maar is voornamelijk door extra wapenproductie en al die LNG die ze naar Europa kunnen verschepen veroorzaakt. Ja. Dus met dank. Dat zien de meeste mensen niet. Op het moment dat ze dat wel zouden gaan zien, ja, dan kun je natuurlijk veel meer kritische stemmen gaan krijgen richting Amerika. En dan krijg je een sfeertje waarvan ik denk dat het wel gezond zou zijn dat mensen... Kijk, ik ben een tegenstander van de huidige EU, maar ik ben zeker niet tegen Europese samenwerking. Ik ben ook niet tegen dat Europa één sterk blok moet zijn. Daar ben ik al voor. Maar niet in de huidige vorm. De manier waarop dat vormgegeven moet worden, moet anders. Maar het besef dat we dat nodig hebben om alleen al tegen die dominantie van Amerika te kunnen opkomen, dat is er nog niet. En dat moet eerst komen. En daarna zeker ook een hervorming van die hele EU, wat mij betreft.
Oké, nou mooi. Nou, Twan, we gaan bijna afronden. Nog tot slot, wat mij bij mij nog te binnen schoot, is natuurlijk, nou, Trump is dan gisteren of eergisteren, ik weet het niet eens meer uit mijn hoofd, maar is die dan herkozen of gekozen tot president van Amerika. We weten dat de huidige media vooral aan de kant zat van het blauwe Amerika. Hè. Dat hebben we in Nederland kunnen zien, want de meeste mensen in Europa en in Nederland dachten dat in principe Kamala Harris ging winnen. De media is vooral een beetje anti-Trump en pro-blauwe Amerika. De media is ook over het algemeen altijd anti-Rusland. Ik kan me niet anders herinneren sinds ik een kind was dat Rusland is slecht. Dat is in elke film, in elke tijdschrift, alles van Rusland is gewoon slecht en bagger. Ja. En alles van Amerika, maar dan vooral het blauwe Amerika, is pro. Hm. Nu krijgen we een andere president. Mijn laatste vraag aan jou eigenlijk is, in hoeverre verandert dit de boel dat we nu een Trump hebben zitten, die duidelijk anders in de wedstrijd zit dan het blauwe kant van Amerika, ten opzichte van waar we het net over gehad hebben? In hoeverre verandert dit de zaak?
Er zitten twee kanten aan. Het buitenlandbeleid van Amerika zal enorm anders worden dan we gewend waren. Door Trump, hè, die zal veel protectionistischer zijn. Die wil minimaal 10-15% invoerrechten op alles wat Amerika binnenkomt. Ook vanuit de EU, vanuit China zelfs 60%, heeft hij een keer geroepen. Dus dat verandert. Hij heeft een hele ander idee over de EU en de samenwerking daarmee. Dus dat gaat veranderen. Hij heeft een ander idee over de NAVO en hoe belangrijk die al dan niet is. Dus er gaat enorm veel veranderen. Als Trump president is, op allerlei terreinen buitenlandbeleid van Amerika. En dat gaan we ook merken. Wij gaan dat merken. Ook ten negatieve in de zin van, kijk, op het moment dat 15% belasting wordt gegeven op alle EU-import, ja, dan wordt er minder geïmporteerd daar. Dus dat ga je merken, allerlei verschillen. Maar je gaat ook een andere opstelling merken richting een aantal dingen die, laten we zeggen, de rechtsdenkenden in Europa wel wat meer bevallen, zoals emigratie en dergelijke. Hij wil daar een enorme rem op zetten, zelfs mensen weer gaan exporteren uit Amerika. En over het algemeen is zo dat wat Amerika doet, dat volgen wij. Dus op het moment dat daar een andere president zit met andere ideeën, gaat straks de Europese Commissie gaat ook alweer meer die kant op. Het zal tijd kosten. Want het staat haaks op wat we de afgelopen 4 jaar hebben gezien. Maar dat ga je wel zien. Daarachter, en dan ben ik klaar met mijn antwoord, zie je ook wel dat het algemeen beleid van de Amerikanen in economische zin, dus wat ze nastreven in de wereld, zal niet veel anders zijn dan onder Biden. Die multinationals daar en de macht van wat sommige Amerikaanse oligarchen noemen, maar in ieder geval multinationals, Die is niet anders onder Trump dan onder Biden. Dus het buitenlandbeleid verandert. Maar het economisch beleid van Amerika zal ongeveer op dezelfde manier doorgaan als we gewend zijn. Toch willen domineren van de rest van de wereld.
En zie jij dan tot slot hoor, echt als laatste. Zie jij dan nog dat de relatie ten opzichte van Rusland gaat verbeteren? Dat Trump daarin iets wil stoppen in die oorlog tussen Oekraïne en Rusland, waardoor uiteindelijk Europa ook weer kan gaan herstellen met Rusland?
Ik vermoed dat Trump de relatie tussen Amerika en Rusland, die zwaar beschadigd is, wellicht wat zal willen repareren. Maar tegelijkertijd ervoor zal willen zorgen dat die relatie tussen Rusland en de EU niet veel beter wordt. Want die heeft dat boek van Brzezinski vast ook gelezen. En dat is een beetje de Bijbel daar op het gebied van geopolitiek al de afgelopen 30 jaar.
Ja, duidelijk Twan. Hey, dankjewel dat je weer je licht hebt kunnen laten schijnen op een hoop zaken waar mensen waar het vooral donker is. Want dat is wat we hier denk ik doen. Wat jij zegt, een hoop komt niet in de traditionele media terecht. Een hoop mensen zijn zich niet volledig bewust. En nou goed, we hebben nu denk ik in 34 minuutjes hebben volgens mij een hoop licht geschenen over alles wat ik denk dat heel belangrijk is voor de gemiddelde persoon die met een bovengemiddelde interesse kijkt naar de economie en naar de politiek. Dus ik wil je hartelijk danken, Twan.
Ik jou ook, want je stelde weer fantastische vragen, Mark.
Dankjewel, Twan. Nou, dan gaan we het snel nog een keer doen. En dan voor iedereen die op dit moment kijkt en of luistert, dankjewel dat je er weer bij was. Laat even een comment achter. Like eventjes daar waar mogelijk. En dan until we meet again. Bye bye.